In Markus 14 waren wij terecht bij vers 28. Want vers 27 hebben we vorige keer besproken. Waar geciteerd wordt uit Zacharia 13. Ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. We komen echter terecht bij de merkwaardige uitdrukking die daar meteen op volgt en die er min of meer aan vastzit. Via het voegwoord maar. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Zodat als je naïef bent en niet beter weet, dan kun je de vraag stellen, naar aanleiding van vers 27, maar waarheen worden de schapen dan verstrooid? En het antwoord is naar Galilea. Uit Judea naar Galilea. Ook deze gebeurtenissen zijn profetisch uiteraard. We zouden er aandacht aan geven. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Het wordt ook vermeld in Matthäus 26, vers 32. En we vinden daar dezelfde woorden achtereenvolgens in vers 31 en 32. Ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En daarna vinden we dat erop teruggekomen wordt in Matthäus 28, vers 10. Dat is waar de Heer inderdaad verschijnt aan de vrouwen. En dan staat er in vers 9, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Dat wil zeggen, het zijn laatste woorden voor de gevangenneming en zijn eerste woorden na zijn opstanding. Belangrijk moet het dus zijn. En in het Johannesevangelie vinden we die uitspraken, die aankondigingen weliswaar niet. Maar in Johannes 20 vinden wij de opstanding van de Heer Jezus vermeld. En in tweede instantie, een week later, zijn verschijning aan de discipelen, inclusief Thomas. En het volgende vers is hoofdstuk 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En daar gaat het maar om. Dan ben je dus weer toch in Galilea. Dat de bedoeling was, dat het aangekondigd was, dat vind je in Johannes niet. Maar de gebeurtenis zelf wel. En zelfs nog uitgebreid met wonderbare visvangst en al. En ook, en dat zeg ik ook maar meteen om de vaart erin te houden, na die wonderbare visvangst, de ontmoeting, de confrontatie moet je waarschijnlijk zeggen, tussen Jezus en Petrus, dat staat boven vers 15 zo geformuleerd. Drie keer moet Petrus op een of andere wijze zeggen, ja Heer. En dat klinkt wat zwak en dus zegt hij, gij weet dat ik u lief heb. Het is wat aarzelend, maar niettemin toch vol overtuiging. En dat is ook van belang. Dat gebeurt drie keer, dat weet iedereen, mag ik aannemen. Maar wij waren terecht in Markus 14. Bij de woorden van vers 28. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, al zouden ze ook allemaal struikelen, zo zal ik toch niet. En Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. En het vervolg hierop kwamen we net tegen in Johannes 21, waar Petrus driemaal alsnog zijn aanhankelijkheid aan de Heer betuigde. Die dingen hangen met elkaar samen. Het punt is namelijk dat wij hier van doen krijgen, in de eerste plaats met de, laten we zeggen, de verloochening, dat heet het verraad, van Judas. Dat van Petrus, dat noemen we niet verraad, maar dat noemen we verloochening. En daarmee zijn we er nog niet. Want daarna krijgen we de pericoop waarboven staat Gethsemane vanaf vers 32. En daarin lezen we dan toch, maar dan weet ik niet welk woord ik moet gebruiken, verraad, verloochening, ontrouw dan maar. Maar de ontrouw van de discipelen van de Heer Jezus zelf. En ook dat, net als dat van Petrus, driemaal. Dus je wordt gedwongen om er enig verband tussen te zien. In vers 30 staat, voorwaar ik zeg u, dat heden in deze nacht eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. En in vers 41 lezen wij, en hij kwam ten derde male en zei tot hen, gaat u maar rustig slapen. Wat we hier dus vinden is inderdaad de ontrouw, de verloochening, het verraad van degenen die de Heer kenden, of althans hadden moeten kennen, om het iets zwakker uit te drukken. Maar ze waren in ieder geval niet te verontschuldigen. Judas niet, Petrus niet en de discipelen zelf ook niet. Het blijkt echter toch dat die dingen misgaan. Maar waar het om gaat is wat er gebeurde na de opstanding van de Heer Jezus. Kijk, er staat eerst, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat is ook inderdaad het idee. Degene voor wie hij kwam, om zo te zeggen, die zagen het niet zo zitten. Dat werd later pas anders. Het is ook duidelijk dat je een grote verandering ziet. Ook zelfs in de getrouwe discipelen. Natuurlijk ook Petrus, maar voorts ook. Een verandering na de opstanding van de Heer Jezus zelf. Dat wil zeggen, ik denk dat ze pas toen werkelijk ten volle begrepen wat er eigenlijk aan de hand was. En dat de ernst van de zaak en het wezen van de zaak daarna pas tot hen doordrong. Daar hoef ik nou niet verder op in te gaan. We hebben al vaker stilgestaan met de betrekkelijke onwetendheid van de discipelen. Ondanks alles wat hen verteld werd. Het hoeft ons niet te verbazen, want datzelfde kun je in onze dagen nog steeds onder gelovigen terugvinden. Onwetendheid, ondanks alles wat ze hadden kunnen weten in ieder geval. Want het punt is niet of men hier gelooft in de Heer Jezus als de Messias. Het gaat erom dat men in hem zou geloven na zijn opstanding. Want pas daar hebben wij historisch van doen officieel met de Messias. Het komt overeen met de redelijk bekende woorden van de Heer Jezus. Die zei, wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Dat is het punt niet. Maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, dat zal niet vergeven worden. En de Heilige Geest is één van de termen ter aanduiding van de Messias. Want de Heilige Geest is niemand anders dan de Geest van Christus. En dus de Christus. Hoe dat ook zij, de hele schriftgedeelte gaat daarover. Over verraad, over ontrouw, over onwetendheid enzovoorts. In het geval van de discipelen onwetendheid, want dat is wat de slaap uitbeeldt. Ze wisten niet wat er aan de hand was, ze konden het niet wakker houden, drong niet werkelijk tot hen door wat er aan de hand was. Maar u weet dat de woorden, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen, dat die woorden van toepassing waren in de eerste plaats op niet alleen maar onwetenden, maar op zelfs vijandigen. Op degene die hem gekruist hebben. Zij wisten niet. Bovendien, de Bijbel spreekt in Handelingen 17 over tijden der onwetendheid. En dat is de oudtestamentische tijd. En die duurde heus tot in deze dagen. Een paar dagen later brak de nieuwtestamentische tijd aan. Dus het is overgang, maar het is officieel, formeel, nog steeds oudtestamentische tijd, een tijd van onwetendheid. En dat is de achtergrond waarschijnlijk ook van het verraad van Judas, de verloochening door Petrus en het slapen, de ontrouw, zeg ik dan maar gemakshalve, van de discipelen. Maar het is illustratief, al die drie dingen die ik nu noem, zijn illustratief voor het Joodse volk in het bijzonder, maar eigenlijk voor de wereld in het algemeen. Aansluitend bij Johannes 1, vers 12, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, enzovoorts. Dat is de beschrijving niet van deze dagen, maar van heel het Oude Testament, heel de Oud-Testamentische periode, maar inclusief deze dagen dus, hè. En wij worden er zwaar mee geconfronteerd. Maar ik neem weer de draad op. Petrus zegt, ik zal niet geërgerd worden, ik zal niet struikelen. Maar dat zou Petrus wel. En dus zegt de Heer Jezus, zei tot hem, voorwaar ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekruid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Die kwestie met die haan en dat gekraai, dat slaat natuurlijk op eer dat de ochtend aanbreekt. Dat lijkt me duidelijk, eer dat de andere dag begint. Veel meer valt daar niet over te zeggen, behalve dan dat wij hier lezen over eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben. Ik heb wel eens, nogal eens gehoord dat men dacht dat er staat dat de haan driemaal gekraaid zou hebben. Dat komt echt helemaal niet voor. Tweemaal komt wel voor, maar dat is alleen maar hier. Dus alleen deze tekst en de andere schriftplaatsen, er zal er wel bij staan welke dat zijn. Matthäus 26, vers 34 en Lucas 22, vers 34, daar staat gewoon eer dat de haan zal gekraaid hebben. En dat was het dan. En wat die tweemaal betreft hier, daarvan moet ik u zeggen dat het hoogst twijfelachtig is of dat er eigenlijk wel staat. Ja, dan hebben we nog Johannes 13, vers 37 en 38. En hier is de vraag van Petrus in 13 van Johannes, hoofdstuk 13, vers 37. Heren, waarom kan ik u nu niet volgen? Volgen waarheen? Leg de schriftgedeelten naast elkaar, dan krijg je een antwoord. Nou, misschien naar Galilea. Waarom kan ik u nu niet volgen? De Heer zegt, gij kunt mij nu niet volgen, vers 36, maar gij zult mij namaals volgen. En Petrus zei tot hem, Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. En Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En dan moet ik er gewoon bij zeggen dat die uitspraak over dat die haan tweemaal zou kraaien, die staat weliswaar in Marcus 14, maar niet eens in alle manuscripten. Zodat ik persoonlijk denk dat iemand het erin gevoegd heeft eens een keer, ontleend aan de later vermelde gebeurtenissen, wellicht, maar dat doet nou ook weinig ter zake. Er is geen reden om het daarmee bezig te houden waarom er staat twee keer. In de praktijk betekent het gewoon eer de andere dag aanbreekt. Waarmee ik ook even gezegd wil hebben dat inderdaad naar Bijbelse, althans Oud-Testamentische, dan wel Hebreeuwse maatstaven, de dag begint bij zonsopgang. En niet bij zonsondergang. En dus betekent gewoon eer de dag aanbreekt. Moeilijker mag je niet zijn. En het hanengekraai dat de dag aanbreekt, dat de dag aankondigt, om zo te zeggen, is heus gewoon een uitbeelding van de opstanding van Christus. En de prediking van een nieuw verbond. Het geluid van de nieuwe dag. En daarna moet ik u zeggen, het is niet alleen de haan die dat doet. Dat doen heel wat vogeltjes ook. He? Ja, sterker nog, ik kan dat niet meer terugvinden, ben ik bang. Maar bepaalde vogels die beginnen te zingen zoveel minuten voor zonsopgang. Dat wil zeggen, eerst begint de ene soort vogels te zingen. En een paar minuten later een andere soort. En dan een paar minuten later weer een andere soort. Ik weet niet meer wat die volgorde was. Maar die is er echt. Ik heb het toen ook gecheckt. Want er stond ergens bij een camping. Jaren geleden stond dat een camping midden in het bos. Stond dat aangekondigd dat het zo ging. Dat heb ik gecheckt. Dat is inderdaad zo. Dat wist ik ook niet. Zij kondigen aan. De komst van een nieuwe dag. Dat het licht zal opgaan. De haan doet het wat luidkeels. Maar toch. Ja, en wat arrogant. Maar goed. Maar waarom denk je eigenlijk dat er op die kerktorens een haan staat? Om precies dezelfde reden. Het is een uitbeelding van de opstanding van Christus. Het aanbreken van de nieuwe dag. En dat is niet meer tijden der onwetendheid. Integendeel. Dat zijn de tijden van het licht. Waar, van het nieuwe verbond waarin men zou wandelen. Nou goed. Zo ging het dus. Het maakt Petrus net zo goed. Kijk, het is een uitspraak over hoe het met Petrus zal gaan. Maar deze laatste uitspraak van de Heer Jezus over Petrus is niet anders dan een verlengstuk van al die profetieën in het Oude Testament waar het ongeloof van Israël werd aangekondigd. Dat is ook wat Judas uitbeeldt, inclusief dan het oordeel dat over het Joodse volk zou komen. En dat zij dus inderdaad over zichzelf hebben afgeroepen, dat mag je niet hardop zeggen, want dan kom je voor de rechter. Ik zou niet de eerste zijn in Nederland die om die reden voor het gerecht zou gedaagd worden. Nee, het is al wat jaren terug, maar... Ja, dat is historisch, jawel. Ga ik verder niet over hebben. Maar zo ligt dat nog een keer wel. En Petrus is de uitbeelding van de Joden, voor zover die tot geloof kwamen alsnog. Na zijn opstanding en met name dus in de dagen vanaf de Pinksterdag van Handelingen 2, waarin het evangelie dan toch met grote nadruk gepredikt werd, beginnende wissenbarachtig wel in Jeruzalem. Nou goed. Maar hij zei nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Maar kennelijk was hij van de ernst van de zaak niet doordrongen. Want je kan dat wel zeggen, maar als het erop aankomt, dan weet ik niet of je nog zo'n grote mond hebt. Maar er staat meteen bij, en insgelijks zeiden zij ook allen, zodat we zouden begrijpen dat die hele gedachtegang niet alleen op Petrus van toepassing is, maar ook op de overige apostelen, discipelen heten ze dan nog, en dat vinden we dus in het volgende schriftgedeelte. Vanaf vers 32. Daar staat in vers 32. En zij kwamen in een plaats. Welke naam was Gethsemane? Want in vers 26. Hiervoor. Lazen we al. Als zij de lofzang gezongen hadden. Gingen zij uit naar de Olijfberg. Uit de opperzaal en daarmee uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En onderweg vinden we deze uitspraken dus. Hè? Terwijl zij dus Jeruzalem verlaten, naar beneden lopen, naar de... eigenlijk eerst naar de Kedron. Want die moet je dan toch eerst over. Kedron of Kedron. Die wordt weliswaar niet genoemd, maar dat moet je weten. Hè? De Kidron of Kedron is de beek die loopt, een rivier die soms droog staat, ja. Daarom heet het dan in de Bijbel, Bijbelvertaling weer een beek. Maar bij ons, wij hebben daar geen woord voor, hè? Voor rivieren die bij gelegenheid droog vallen. Toch? Een kreek. Maar ik weet nooit zeker of dat niet Engels is, dat woord. Maar een kreek. In Afrika zijn ook heel wat rivieren, maar die staan meestal droog. En ze worden gebruikt als wegen. Ze zijn toch aardige grindwegen, gravel roads. Grindwegen hier. Ja, dat dacht je, het zijn rivieren, maar het regent niet, dus ze staan droog. En dan kan je er mooi met de auto langs, hè. Zo werkt dat, ja. Maar deze beek tussen de hoogte van Jeruzalem, om zo te zeggen, en de hoogte van de Olijfberg, daar is een dal tussen. En in dat dal, benedenste punt van het dal, loopt altijd een beek. Dus altijd en overal zo. En hier ook. En die beek heet Kedron. En dat wordt vertaald meestal met zwart. Soms ook met woelig. Maar dat vindt men minder gepast. Tenzij dan dat als het dan een keer regent, dat er ineens zoveel water tegelijk door moet. Dat zou kunnen. Maar dat het zwart en woelig een beeld is van de dood, dat lijkt me duidelijk. Bovendien, je moet altijd die rivier over. En het oversteken van de rivier is tot in onze dagen, zelfs tot in de bundel van Johannes de Heer, nog een uitbeelding van de dood, toch? Nee, het moet eigenlijk dood en opstanding zijn. Het overtrekken van... meestal is het de Jordaan. Dat die gedachte is zelfs zo algemeen bekend, dat bij Jordaan dikwijls alleen maar aan dood gedacht wordt. Kent u dat lied ook? Niet alleen trek ik door de Jordaan. Roll Jordan, roll dan. I want to go to heaven when I die. Is de derde regel of zo. Roll, Jordan, roll. Er wordt alleen maar aan de dood gedacht. Het is een bekend beeld, dus hè, de rivier. Bovendien heb je bij de Grieken ook de doodsrivier, dat is de Styx. In de Bijbel heb je de Jordaan, die niet voor niks uitloopt in de Dode Zee. Lijkt me ook makkelijk genoeg. Maar deze rivier, deze beek, heeft precies dezelfde betekenis, dezelfde functie, uiteraard, hè. Men moest er overheen om op de Olijfberg te komen. Maar dat is dus in zichzelf al een beeld van dood en opstanding. En op dat lage punt wordt ook halt gehouden. En die plek heet Gethsemane. Dat is dus in het dal. Het is inderdaad strikt genomen over de Kedron. Al weet je nooit precies of die Kedron precies daar ook liep. Op een paar meter nauwkeurig bedoel ik dan maar in de dagen van de Heer Jezus. Want die dingen willen hun loop nog wel eens verleggen bij een grote hoeveelheid water. Dat weet u toch, hè? Ja, vandaar dat hier in de Oude Rijn geen druppel Rijnwater meer komt, hè? Al in geen eeuwen, dat weet u toch, hè? Er is een keer zoveel water geweest dat nadat het water weer weg was, bleek de Rijn een andere route gevolgd te hebben en komt niet meer bij Katwijk in Zee uit. Nee. Maar toen maar weer. De Kedron. Maar daar beneden in het dal, en officieel inderdaad aan de overzijde van de Kedron, ligt dus Gethsemane, maar het ligt dus aan de voet van de Olijfberg. Waarschijnlijk was die situatie toen ook al zo. Gethsemane, dat laat zich raden, want Geth is een pers en Semen is een olijf, nee, is olie feitelijk, hè. Olijf, een persolie, een oliepers. Een pers voor de olie, Gethsemane, in gewoon Nederlands een oliepers. Of als u wilt een olijvenpers, want die worden geperst. Dat ligt ook voor de hand aan de voet van de Olijfberg. Want hoewel daar tegenwoordig, die Olijfberg, daar groeien weinig olijven meer. Maar die berg brengt meer op dan wanneer er olijven opgebouwd zouden worden. Want de grond daar is verschrikkelijk duur. Hè? En je mag er niet op bouwen. Je kan er alleen eventueel, ik weet niet of er nog plek is, dat lijkt me niet. Maar je kan er alleen eventueel begraven worden. Want wat er gebeurd is, is dat rijke Joden, anders is het niet te doen, daar een graf gekocht hebben. Met, ik vind het toch een beetje Joodse... Joodse benadering van de situatie. Met het idee dat als de Messias komt, komt hij in Jeruzalem. Of op de Olijfberg. Daar ben ik nooit helemaal zeker van geworden wat de Joden daarvan denken of vinden. Of geloven. Maar dan zou in hun optiek zou er dan opstanding moeten komen. Opstanding der doden. En als je dan daar begraven ligt, ja, dan sta je meteen lekker vooraan, hè. Je koopt wel een duur graf, maar je koopt eigenlijk een duur kaartje voor de voorste rij. He? Ja, zo werken die dingen. Maar van oudsher werden daar olijven gekweekt. En vandaar de naam Gethsemane. Beneden in het dal worden dus de olijven bewerkt. En daar komt de olijfolie vandaan en al dat soort dingen meer. Dat is de naam Gethsemane. Maar het legt meteen verband dus met de olijfberg als zodanig. Men zou dus naar Bijbelse maatstaven niet beschouwen als beneden in het dal van Jeruzalem, om zo te zeggen. Hoewel je het zo kunt beschrijven. Maar als beneden in het dal van de olijfberg van de andere kant bezien. En dus komt hij ook overeen met wat in het Oude Testament heet de opgang der olijven. Ik dacht dat we die uitspraak in het verleden al eerder eens hebben aangehaald. Misschien ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. Want de eerste keer dat wij de olijfberg genoemd vinden in het Oude Testament is in 2 Samuel 15. Ik noem het maar omdat daar het woord olijfberg niet staat. Maar dan wordt hij wel genoemd. 2 Samuel 15. Waar David, koning David wel te verstaan, uit Jeruzalem vlucht voor zijn zoon Absalom. En David trekt uit Jeruzalem weg, want hij wil de confrontatie, de oorlog, met zijn zoon Absalom niet aangaan. En daar lezen we dan vers 30. En David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewond en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt, en ze gingen op, opgaande en wenende. Dat moet dus dezelfde locatie geweest zijn als deze hier in Marcus 14, Gethsemane. Zo groot is die omgeving daar niet. Als je Jeruzalem daaruit gaat, dan kom je daar terecht. Aan de voet van de Olijfberg, over de Kedron, daar loopt logischerwijze het terrein dus langzaam weer op. Maar daar heb je dus Gethsemane. Ieder die er geweest is, zal dat moeten beamen. Zo simpel liggen die dingen daar. Dat is de opgang der olijven. En daar vonden we dus David, die Jeruzalem verlaat op de vlucht voor Absalom, van wie eigenlijk nauwelijks iets verkeerds gezegd wordt in de Bijbel. Of het zou moeten zijn dat hij in opstand kwam tegen vader David. Maar voor de rest was het een heel aardige man. En David had hem lief. Maar Absalom is een beeld van de wet. Ja. Ja. Net als Davids voorganger, Saul, wat oorspronkelijk ook een heel aardige man was. En daarom koos men hem ook. Nou ja, men. Ja, het volk, maar de Heer ook. Toch? Maar goed, over Saul hoeven we het niet te hebben. Maar over Absalom wel. De hele clou van die geschiedenis is gelegen in dat die strijd tussen Absalom en David een beeld is van de tegenstelling, zeg maar strijd, de tegenstelling tussen, zwart-wit dan, wet en genade. Want dat is wat het is. Dat zei Absalom ook, ik weet niet of u de geschiedenis kent. Maar eerst wat moeilijke dingen en daarna vinden we Absalom die zegt in Jeruzalem, nee, mijn vader is wat traag in het handhaven van de wet en in de rechtspraak. Als het over wet gaat, doet mijn vader daar niet zoveel aan. Dat heb je met genade, hè? Die doet daar niet zoveel aan. Kom maar bij mij. Laat mij maar recht spreken. Dat denk je dan. Daar zal het volk wel blij mee wezen. En inderdaad, dat is zo. Maar vooruit, hè. Hij krijgt dus een heleboel volk achter zich aan. Maar het zit dus helemaal verkeerd. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de vlucht van David voor Absalom overeenkomt met de vlucht van de Heer Jezus, om zo te zeggen, het uittrekken uit Jeruzalem van de Heer Jezus, vanwege de heerschappij van de wet. Is er dan wat mis met de wet? Nee, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En de wet is goed, zo iemand die wettelijk gebruikt. Maar dat gebeurde niet. Dat is één. En het andere is, wet heeft nou eenmaal een verblindende, een verdovende, een dodende werking. Want het ongeloof van het Joodse volk wordt in de Bijbel verklaard door de werking van de wet. Zij hadden liever het oude verbond der wet. Maar gek genoeg, waar men vasthoudt aan wet, geboden en inzet, uit, de wet namelijk uit geboden en inzettingen bestaande, verliest men alle belangstelling voor de waarheid. En dat is in onze dagen nog zo. Ook al heet de wet dan misschien gewoon ethiek of cultuur. Als je daar interesse voor hebt. Nee, voor het praktische leven van de mens en het goede met de mens zoekt in de samenleving en maatschappij, dan raak je het zicht op de waarheid vanzelf kwijt. Logischerwijze, want de waarheid brengt nou eenmaal strijd met zich mee. Omdat je die niet kunt verbuigen. Waarheid is nou eenmaal van nature onbuigzaam. En voor sommigen is dat geen prettige boodschap. Voor anderen wel. Zo zit dat, hè. Maar de geschiedenis herhaalt zich dus eigenlijk. Die andere schriftplaats waar de Olijfberg genoemd wordt zonder dat het woord zelf vermeld wordt, was die van Ezechiël 11 vers 23. Andere noem ik niet, want die kun je met een computer ook gewoon vinden of met een concordantie. Maar de andere was Ezechiël 11 vers 23. In een visioen van Ezechiël, dat wil zeggen, men is daar niet letterlijk in Jeruzalem. Ezechiël was onder de ballingen, maar in een visioen zag hij het een en ander in Jeruzalem. En hij zag dat de heerlijkheid des Heren, wat dat ook wezen mogen, maar dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween. En dan staat er in Ezechiël 11 vers 23, en de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond, in de zin dus van bleef staan, hield halt, en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Het logische vervolg daarop is gewoon Zacharië 14, maar daar waren wij de vorige keer. En zijn voeten zullen te die dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, enzovoorts. Tegen het oosten, en zo verder. Wat wij hier dus ook in Markus 14 en de andere parallele schriftplaatsen vinden, is dat niet maar de zaligmaker, maar daarmee de zaligheid uit Jeruzalem en dus uit Juda, want de zaligheid is uit de Joden, uit Juda, uit Jeruzalem verdwijnt, dan terechtkomt op, dan wel gaat in de richting van, want veel verder zijn we hier nog niet, in de richting van de Olijfberg. Waarbij de Olijfberg dus inderdaad, maar dat vertel ik nu natuurlijk niet voor het eerst nu, inderdaad een uitbeelding is van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid als zodanig uit Jeruzalem, dat wil zeggen uit het Jodendom, verdwenen is. Die doet zijn werk wel, maar niet als iets Joods of iets dergelijks. Maar buiten dat volk om. En wij vinden dat hier dan ook terug. We zijn hier echter op het laagste deel van de Olijfberg. En ja, dat is niet de meest prettige situatie. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is de situatie van duisternis. Het is dan ook inderdaad nacht. En daarmee vervolging, verdrukking, strijd. En dat ook zijn kenmerken van het werk van de Heer in onze dagen. Ik zeg het nu wat ongelukkig. Maar het negatieve aspect van de zaligheid in onze dagen is inderdaad dit. Vervolging in de wereld. Hier op aarde, hier beneden. En de pers van de olijvenpers is nou eenmaal een uitbeelding van verdrukking. Maar dan toch met positieve gevolgen. Namelijk het voortbrengen van de olie als uitbeelding van de eeuwige dingen. Van geestelijke dingen, zo u wilt, zijn op zich in zichzelf heel brede, veelzeggende typen. En daar doen we best er niet al te zeer op in te gaan. Want langzamerhand zou je die beelden toch enigszins moeten kunnen herkennen. Hier vinden we de Heer Jezus dan ook inderdaad als verdrukt, als vervolgd. Hoewel een deel van zijn aanhangers daar helemaal niets van merkt, hè? Hoe leg ik zoiets uit? Ja. Als men werkelijk de Heer volgt en aan hem trouw is, zal men van die verdrukking ook wel wat merken. Maar velen zijn hem in de praktijk niet trouw. Zijn hem misschien gevolgd buiten de lege plaats? Zijn hem gevolgd in de wedergeboorte, met de uitdrukking uit Matthäus 19, naar ik meen. Zijn met hem over de Kedron getrokken, maar daarna zijn ze in slaap gesukkeld. En ik persoonlijk ben altijd geneigd te zeggen, maar dat komt door mijn eigen achtergrond. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dat is ook een van de grote kwalen van wat zich altijd evangelisch noemde. Altijd maar dat idee van, je komt één keer tot geloof en dan houdt alles op. Dan ben je er, dan is alles voor elkaar en dan, alsof het leven daarmee stopt. Of het einddoel bereikt is. En dat is niet zo, althans niet naar Bijbelse maatstaven. Ik weet niet wat voor doel u zich gesteld had. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat niet het einddoel. Integendeel, dat is pas het begin. Nou, die berg nog op, denk ik dan altijd. Die Olijfberg namelijk, hè. Je bent nog maar beneden. Ja. Maar die discipelen sukkelen inderdaad in slaap. Hebben verder geen idee van hoe het verder gaat. En ik zei net, ik gebruik het woord evangelisch, maar dat speelt natuurlijk een rol. Heeft altijd een rol gespeeld binnen het zogeheten christendom en alles wat ervoor door moest gaan, hè. Het probleem dat aan de ene kant het toch zo makkelijk is om zalig te worden. En de andere partij die zegt, ja maar als het zo makkelijk is, wat moet ik dan verder met mijn leven aan? Ik wil ergens voor knokken. En dan zegt men dus, ja maar zo makkelijk is het dus niet. En dat noemen wij de zwaren. En de anderen die het zo makkelijk vinden, zijn de lichten. Toch, zoiets is het toch ongeveer? Ja. En men begrijpt het dus niet, hè. De een zegt, je wordt uit genade zalig, zonder de werken. En de ander zegt, nee, je moet werken om zalig te worden. Want zonder geloof, zonder werken, dat is geen geloof, dood. En allebei hebben daar minstens één bijbeltekst voor. Want zo gaan die dingen dan. En men begrijpt dus niet waar het over gaat. Hè? U weet wel die beroemde vraag van Jacobus. Indien iemand zegt dat hij geloofd heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord van Jacobus wordt niet gegeven, maar het is ook een retorische vraag. Zijn antwoord is nee. En Luther zei ja. Want, zei Luther, Paulus zegt ja. En men heeft niet in de gaten dat men spreekt over twee verschillende dingen. Het een is namelijk zalig worden in de zin van wedergeboren worden, eeuwig leven ontvangen, voor eens en voor altijd dus, want zo liggen die dingen. Dat is het. Laat ik het netjes zeggen. Dat is nou eenmaal de grote zegen van eeuwig leven, immers. Het is eeuwig leven omdat het... Omdat je het niet kwijt kan raken. Dat is het verschil met het oude leven dat we hebben. Dat raak je kwijt. Godzijdank moet je eigenlijk erbij zeggen, maar... Maar eeuwig leven heet eeuwig leven omdat je dat nou eens niet kwijt kunt raken. Daar gaat het nou juist om. En je krijgt dat niet door werken. Maar waar het gaat om het ontvangen van loon of een erfenis, want eeuwig leven is geen loon of erfenis, niet als zodanig. Maar waar de Bijbel spreekt over het ontvangen van loon of een erfenis of een kroon of wat het maar was, gaat het wel degelijk over werken. Nou ja, over goede werken. Over werken des geloofs. En daar had Jacobus het over. Dat blijkt uit het hele verband trouwens van dat schriftgedeelte. Eigenlijk uit heel de brief. Maar vooruit maar weer. Men zou die dingen weten. En wat de discipelen betreft, zij waren met hem over de Kidron. Zij waren met hem in Gethsemane, dat wil zeggen op het terrein feitelijk van de Olijfberg. Dat is inderdaad aan de goede kant, maar raad is wat. Ze sukkelen daar in slaap en dat is wat het grootste deel van het christendom is overkomen. Al heel vroeg, trouwens. Men heeft geen idee waar het over gaat. Ik zeg altijd, slaap in de Bijbel houdt in, dronkenschap trouwens ook, houdt in dat men de realiteit niet kent. En misschien wel wat ziet, maar niet begrijpt wat men ziet. Of men droomt iets, maar ja, dat lijkt heel reëel, maar het is helemaal niet reëel. Dat is wat men zelf bedacht heeft in een eigen wereldbeeld of wereldbeschouwing en zelfs in eigen godsbeeld dat men zich gedroomd heeft. Dat soort dingen. En dat is wat er gebeurt. Men weet niet wat er aan de hand is. Ik verbaas me daar tot vandaag over. Nou, niet al te zeer meer. Ik maak me er ook niet meer druk over. Ik grijns er tegenwoordig altijd maar om. Want ja, ik weet niet wat ik anders moet doen. Ik zal u een voorbeeld geven. Men heeft, in ieder geval al een paar honderd jaar sinds de reformatie, die nooit afgemaakt is, heeft men geroepen dat het rijk van de antichrist een rijk zou zijn in Europa en dat het beschouwd moet worden als de voortzetting, dan wel de herleving, dan wel het herstel van het Romeinse Rijk. En men heeft heel hard geroepen, zelfs in de tijd toen er iets van een Europese gemeenschap op gang kwam, van dit is het antichristelijke rijk. En raad is wat. Het dondert in elkaar. Nou ja, het is nooit echt opgebouwd tot op heden. Het lijkt me ook niet verstandig om zoiets te doen uit Brussel, als je het mij vraagt. Maar vooruit, laat maar zitten. Hebben ze alweer een regering? Nee, toch niet. We waren er mee bezig, geloof ik. Ja, niet dat ik me mee bezig had, maar ik heb een Belgische vriend die af en toe wat frustraties uit. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar Europa, dat gaat nooit wat worden. En voor zover het wat is, valt het vanzelf uit elkaar. Eén voor één. We hebben al het rijtje, weet ongeveer in welke volgorde dat gaat gebeuren. En ik lach erom. Maar denk je dat er langzamerhand iemand wakker wordt en zegt, hey, hebben we het dan misschien toch verkeerd gezien? Zou dan toch dat Griekse... Grieks? Zou dan toch dat rijk... Leuk, hè? Zou dan toch dat Macedonië... Macedonië? Zou dan toch dat rijk van... Laat ik de bijvoeglijke naamwoorden maar weglaten, hè? Zou dan toch dat rijk daar in het Midden-Oosten van Alexander de Grote weer opkomen? Maar ik heb er nog niemand over gehoord. Dus ja. En dan denk ik, slaap maar lekker door. En die woorden hoef ik niet ver te zoeken. Want die staan hier. En dat geldt voor zoveel dingen. Dit is wat me toevallig gisteren of vanmorgen door het hoofd schoot. Vanmorgen natuurlijk. Ik moest nog een stukje schrijven voor achterop de circulaire. Toen dacht ik nog, zal ik dat eens schrijven? Maar ik denk, laat ik het maar niet doen, want dan moet ik zeggen, ik heb al tientallen jaren geleden gezegd dat dat niks is met het Romeinse Rijk en dat het het Griekse Rijk moest. En dan denk ik, ach, wat maakt het ook uit? Nou, laat me zitten. Toch? Ja. Men slaapt. En is dit erg, deze dingen? Nou, misschien niet. Maar ja, er zijn zoveel dingen die men niet tot zich laat doordringen. Ik vind eerlijk gezegd, nou, we hier even onder elkaar zijn, de man voor de microfoon en zo. Ik vind eerlijk gezegd dat hele, die hele kwestie van die 10 stammen, dat vind ik dus ook zoiets. Hè. Men slaapt. Ja, nee. Ik zelf denk ik ook lange tijd, maar ja, toen was ik nog geen 30, dus de, nou, nog geen 15 vooruit. Maar want het dringt niet tot je door. Maar als je het één keer ziet, dan vraag je je af, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Ja, omdat niemand het je het vertelt, ooit en een keer. En je leest je Bijbel en je leest het echt, maar je leest er gewoon overheen. En dat gebeurt zo dikwijls. Snap je waar het over gaat? Men hangt aan andere dingen, men ziet de realiteit niet, men weet niet in wat voor wereld men leeft enzovoorts. Veel hebben het idee, we leven in een wereld van vooruitgang. Ja, dat is niet zo, we leven in een wereld van verloedering al 6000 jaar. Van achteruitgang. Hoe heet dat? Wat was tegenovergesteld ook alweer van revolutie? Van de evolutie, sorry, van evolutie.
Degeneratie.
Degeneratie, dat was het, ja. Met dank aan, hoe heette die man ook weer? Hè? Dat was Peter Schelen, geloof ik, hè? Ja. Ik vind het een geweldige titel, ja. Ja. Evolutie of degeneratie? Nou, degeneratie dus. Verloedering. Dat heb je met, niet alleen met dierenrassen, maar met mensen ook. Dat degenereert in de loop der eeuwen. Hè? Zo werkt dat, hè. Je hebt van die vogels die niet vliegen kunnen. Dat zijn niet vogels die nog niet hebben leren vliegen. Dat zijn vogels die niet meer kunnen vliegen. Ze zijn het kwijtgeraakt. Ja, dat is een heel ander ding. Dat gaat achteruit. Dat kan moeilijk anders, want in heel de natuur werkt het zo. Dat kan iedereen zien. Maar waarom denkt men dan dat we leven in een wereld van vooruitgang? Hè? Omdat men oppervlakkig waarneemt en er niet over nadenkt. En dan zegt u, maar ik ben blij in deze tijd te leven. Ja, natuurlijk. Maar dat komt omdat u in deze tijd geboren bent en met opgegroeid en geleerd hebt en gewend bent aan de omstandigheden. Die vindt u normaal. Maar als u in de middeleeuwen zou geboren zijn, zou u die omstandigheden normaal hebben gevonden. Ja, ja. Enzovoort. Dat is allemaal zo betrekkelijk. Doe maar weer. Maar men slaapt inderdaad. Zeker in onze dagen, waarin wij van doen hebben met de zogeheten tekenen destijds. Ik vind het een prachtige uitdrukking. In de zin van dat er zoveel dingen gebeuren die regelrecht verband leggen met wat in de profeten werd aangekondigd. Ik zeg het dus heel terughoudend, maar toch niettemin met heel grote nadruk. En men kent het profetisch woord niet en heeft er ook niet de minste belangstelling voor. Men weet niet wat er gebeurt. Men slaapt. En dat is wat hier beschreven wordt. Hè? Kijk, er staat, zij kwamen in een plaats. Welker naam was Gethsemane? En hij zei tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? En hetzelfde staat hier ook vervolgens beschreven over de andere discipelen. Terwijl dit min of meer dan toch... Nou, het belangrijkste moment is niet de goede term... maar dit zijn wel de belangrijkste uren uit heel de heilsgeschiedenis. De vraag is of de Heer Jezus daadwerkelijk zijn loopbaan zou vervolgen. En ook die dingen zijn tegenwoordig moeilijk uit te leggen. Want ja, de Heer was hier op aarde gekomen als mens en is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij, met alles wat zo de menselijke natuur eigen is. Maar dan vanzelf iemand vraagt, maar hij was toch zonder zonden? En zeg, ja, maar daar ga ik het niet over hebben. Waar we het over hebben, dat is dat hij deze loopbaan zou lopen, die hem zou brengen in de dood, in de menselijke natuur. Er zijn uitzonderingen, maar de menselijke natuur verzet zich tegen de dood. Dat doet de natuur sowieso. Dat is de natuur. Alles wat in de natuur gebeurt is per definitie een gevecht tegen de dood. Voordat dat ik altijd grijns bij zo'n opmerking van iemand als, hoe heet het, Freud heette die. Freud vind ik altijd prachtig, hè. Die zei, de enige drift van de mens is de drijvende, enige drift is geslachtsdrift. Hij bedoelde te zeggen, alles wat de mens doet is seksueel getint, zal ik maar zeggen. Of zo. Maar feitelijk, gericht op de voortplanting. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat die man verder geschreven heeft, vond ik daarna niet meer interessant. Dus, maar je zou toch ook tot de conclusie kunnen komen dat al wat een mens doet, is vechten tegen het verderf. Nee, ik bedoel zelfs iemand die postzegels verzamelt. Waarom verzamelt iemand postzegels? Waarom loopt iedereen tegenwoordig met een camera op zak? Toch om vast te houden wat er is. Iets in stand te houden. Dus toch vechten tegen de dood. Eigenlijk. Nee, niet om het belachelijk te maken. Ik vind dat prima. Helemaal goed. Dat is de menselijke natuur. En niet alleen die van de mens. Maar van dieren en planten net zo goed. Het gaat om het in stand houden van zichzelf. Dan wil zeggen van het eigen geslacht. De eigen genen. Die doorgegeven moeten worden. Die is van Midas Dekkers waarschijnlijk. Denk ik. Ik weet het niet waar ik die uitdrukkingen allemaal vandaan heb. Zo snel. Maar ik bedoel maar te zeggen, dat bedenk ik niet. Daar is voldoende over nagedacht. Dit is wat het is. Het gaat om de strijd tegen het tegenhouden van de dood. En de Heer wist dat hij zou sterven en nog op gruwelijke wijze ook. En de vraag is of hij dat doen zou. Want ja, ik ga het nu niet uitleggen meer hier. Want dan kom ik voorlopig niet aan Marcus 14 weer toe. Maar waar het op neerkomt, is dat de Heer, als u mij vraagt, de optie had om gewoon te zeggen, ik doe het niet. En dit is een net gebed, waarbij de Heer zegt, kan ik niet ontslagen worden van die opdracht? Kan het niet, het moet toch ook anders kunnen? Bij u zijn alle dingen mogelijk. En daarna slikt hij het in en zegt, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zodat bij gelegenheid, is een mooi om over na te denken in de pauze, bij gelegenheid iemands wil blijkbaar kan afwijken van wat iemand in het algemeen wil. Want wat de Heer in het algemeen wilde, is de wil des vaders volbrengen. Daar hoef u echt niet aan te twijfelen. En toch bij gelegenheid, zegt hij, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden, waaruit volgt dat zijn wil op dat moment dan toch afweek van de wil die hij daarvoor en daarvoor en daarvoor had. Het verandert door omstandigheden, enzovoort. En dat is ook menselijk. Nog zo'n voorbeeld. Nou, een hele sterke dan. Uit Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik. En het goede dat ik doe wil, dat doe ik niet. Dat is het verhaal van de goede voornemens. Je wil het goede doen, maar op het moment dat het zou moeten, ligt die wil toch net even anders. En hoe dat nou komt, dat komt door de zonde. En dan gaat het dus toch weer mis. Zo simpel zijn die dingen eigenlijk. En de vraag hier op dit moment is, gaat de Heer die loopbaan lopen? En hij zegt gewoon, ik zou er wel af willen. In ieder geval blijkt eruit dat hij er erg tegenop zag. En die woorden zijn niet sterk genoeg. Maar ja, ik kan ze niet sterker bedenken. En u denkt er maar eens een poosje over na. Maar terwijl hier de belangrijkste uren zijn, want nou gaat het erom, hè. De belangrijkste uren zijn in heel de heilsgeschiedenis feitelijk. De zaligheid hangt hier aan een zijden draadje. Om zo te zeggen, weten de discipelen, nee, misschien konden ze het niet weten, maar ze wisten het niet. Daar gaat het nou maar om, hè. Zijn die discipelen, nou, ze weten voor niks en ze sukkelen in slaap. En dan zeggen wij, ja, ze hebben net uitgebreid getafeld, zeg. Met alcohol erbij ook nog, toch? Heel de avond. En nu is het middernacht, veel gek dat ze in slaap sukkelen. Ik niet. Maar waar het uiteindelijk dus om gaat, wij nemen die mannen niks kwalijk. Echt niet. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat het inderdaad illustratief is voor de situatie van gelovigen, ook van vandaag in onze bedeling. Ze zijn de Heer gevolgd, maar hebben geen idee van wat er in werkelijkheid aan de hand is. Ze spelen samen kerkje. Hoe heet het anders? Kerk, oh. Ze spelen samen kerk. Toch? En hebben geen idee dat het oorlog is. Ze komen bij elkaar, ze laten iemand een poosje tegen hen aanpraten, vooral gezellig. En dan is het weer leuk onder elkaar, dan kunnen we er weer een paar dagen tegen. En ze hebben geen idee dat ze staan midden in de oorlog. Toch? En van een geestelijke wapenrusting. Ze hebben geen idee. Maar toch, zo ligt de situatie feitelijk. En ook voor u en mij ligt dat zo. Wij gaan hier door het leven heen en we zijn vol. We zijn evangelisch. En gewoon, normaal, hè. Wij zijn evangelisch, dus we zijn er al. Wij zijn wedergeboren, zijn kinderen gods. We hebben een hemels erfenis en ons paspoort is getekend. Met dank aan broeder John Buurman. En niettemin is het oorlog, want onze levens zouden zijn tot eer van God. En we zouden Gods wil volbrengen in plaats van de heidenen wil, schreef Petrus later. En het is de duivel die ons daarvan tegen probeert te houden. En dat lukt hem kennelijk goed, want sommigen hebben helemaal geen idee dat er zoiets bestaat als een loopbaan lopen. Laat staan dat het een loopbaan des geloofs zou zijn. En dat aan het eind van die loopbaan inderdaad een kroon, een erfenis wacht. En de Bijbel zegt, daar krijg je spijt van. Hebreeën 12, net als Esau, enzovoort. Met veel sterkere woorden dan ik nu gebruikt heb. Laat ik u dat erbij vertellen. Wij waren bij de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Die bidt tot zijn vader onder de omstandigheden die zouden moeten leiden tot zijn gevangenneming eerst en daarna zijn dood. Binnen enkele uren eigenlijk maar. Hè. En we lezen dat hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Een andere uitspraak uit de mond van de psychologen is: alle angst is doodsangst. Ja, dat is de negatieve kant van de variant van Freud, zal ik dan maar zeggen. Ja, alle angst is doodsangst. Dat is het hier in ieder geval. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde. Dat is een sterke uitdrukking. De idee is, bij ons is de idee eventueel die van knielen, die van zich vernederen. Maar in de Bijbel en in de oudheid in het algemeen is het veel sterker. Je gaat niet alleen op je knieën, je gaat plat voorover op de grond liggen met armen en benen gespreid. Dat is de uitdrukking van totale onderwerping, eigenlijk. En dan er hopen dat tot je gezegd wordt: sta op. Ja. Nou goed, zo viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij gingen. Of van hem voorbij zou gaan, dus eigenlijk. En hij zei: Abba, vader. De uitdrukking vinden we hier gekoppeld, twee verschillende woorden. Het een is Hebreeuws. Zo staat het trouwens ook in de Griekse grondtekst, met een Hebreeuws woord, vandaar dat het niet mee vertaald moet worden. En daardoor krijg je twee woorden voor vader in twee verschillende talen. Datzelfde verschijnsel kennen wij uit Romeinen hoofdstuk 8. We hebben ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, vader. En ik meen dat het ook staat in de brief aan de Galaten, in een gelijksoortig verband. Abba, vader. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het begrip vader in de eerste plaats niet een Grieks begrip is, maar een Hebreeuws begrip. Dat wil zeggen, het is een term die ontleend is uitdrukkelijk of alsnog geplaatst wordt in het Oude Testament, als u begrijpt wat ik bedoel. En daar, zeker in het Oude Testament, en dat is de oorspronkelijke taal natuurlijk van de Bijbel, daar heeft het woord vader een veel ruimere betekenis dan bij ons in bijvoorbeeld het Nederlands of eventueel in het Grieks. Wij denken bij het begrip vader gewoonlijk aan de opeenvolging van generaties en in het bijzonder aan de voortplanting. Nou ja, het kan nog net dat je een stiefvader hebt of zoiets, vooruit dan maar. Maar dan nog is het een figuur in diezelfde positie. Terwijl het begrip vader in het Hebreeuws veel breder is. Dat wil zeggen niet anders, maar gewoon breder. Dat wil zeggen, in het Hebreeuws is de vader per definitie degene die voortbrengt. Maar niet maar biologisch of iets dergelijks, maar ook in de zin van hij geeft. Vandaar dat profeten in het Oude Testament worden aangesproken met vader. Omdat ze nou eenmaal iets geven, bepaalde autoriteit ook hebben, maar iets doorgeven, al is het dan maar woord. En vandaar dat je in het Oude Testament in Genesis al iemand vindt die genoemd wordt de vader van allen die metalen bewerken. De vader van alle smeden. En u begrijpt dat dat met voortplanting absoluut niks van doen heeft, maar wel met het doorgeven van bepaalde kennis. En dat is het dus, hè. De vader is degene die geeft. En logischerwijze geldt hetzelfde voor het begrip zoon. De zoon is dus per definitie de ontvanger. Waar nog bij komt dat de term dus blijkbaar in de eerste plaats van doen heeft met erfrecht. Meer dan met de voortplanting als zodanig. De vader is ook dus de erflater, want zo heet dat in Nederlands, hè? De erflater. En de zoon is gewoon een synoniem dus weer voor erfgenaam. En in die zin worden die termen dus ook gebruikt, hè? In dit verband, de vader is de opdrachtgever. En de zoon voert het uit. Maar ja, de smalle vertaling van het woord zoon is ongeveer die van uitvoerder. Het wordt dan gewoon vertaald met bouwer. Maar in de praktijk gebruiken wij zelfs in het Nederlands dan dikwijls de term uitvoerder. De opdracht komt van de vader en de zoon is de uitvoerder. De bouwer. Dat is wat de Heer Jezus deed. Dat je de termen vader en zoon in verband met de Heer Jezus kunt toepassen op wat wij dan voortplanting noemen. Zo van God heeft de Heer Jezus toch verwekt in de maagd Maria. Dan moet ik u zeggen, in de eerste plaats is dat in strijd met Nicea. Want het was de Heilige Geest. En dat schijnt dan toch weer iemand anders te zijn dan de vader. Maar dat probleem loop je wel vaker tegenop, hè. Wij zijn uit de geest geboren, Johannes 3. Maar wij zijn ook uit God geboren, dat is Johannes 1. En dat is niet met elkaar in strijd, behalve in Nicea. Ja, toch maar weer. Maar dat die woorden dus vader en zoon kunnen worden toegepast in die zin op God en de Heer Jezus, dat mogen dan zo zijn, maar dat is bepaald niet het gewicht van deze uitdrukkingen, als ik het zo mag uitdrukken, binnen de evangeliën. Binnen de evangeliën gaat het erom dat die vader is de opdrachtgever en de zoon, de Heer Jezus dus, die God als vader aanspreekt en over hem als vader spreekt, de Heer Jezus dus is de uitvoerder van de wil van God. Hij kwam met een opdracht om iets te doen, om iets tot stand te brengen. En dat is volkomen in overeenstemming met de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord zoon. En daar gaat het maar om, hè. Verder heeft het geen zin er een punt van te maken, want je ontkomt toch nooit aan de gedachte dat de Heer Jezus van Gods wegen verwekt was. Maar het neemt niet weg dat het gebruik van de termen in de evangeliën toch heus anders is. Een andere strekking heeft. Ik moet hier ook naastleggen, maar staat er in mijn Bijbel ook ondergedrukt, Johannes 6, vers 38. Want juist in Johannes 5 en 6 vinden we deze relatie van vader en zoon geïllustreerd, dan wel toegepast, maar voor ons doel geïllustreerd. Daar vinden we die termen van dat de zoon van zichzelf niets kan doen, tenzij dat hij de vader iets ziet doen, want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Dat was 5 vers 19 eerst. 5 vers 19. Of zelfs vers 17. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk. En ik werk ook. Als gevolg daarvan. En vers 20, de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. En verder in de volgende verse van hoofdstuk 5 staat dat de vader iets doet met betrekking tot de zoon. En de zoon doet hetzelfde met betrekking tot degenen die in hem geloven. Hij maakt ze levend namelijk. Hij wekt ze op uit de dood. Dat soort zaken dus. En daarna Johannes 6, waar diezelfde draad min of meer wordt voortgezet, bijvoorbeeld in vers 33. Het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Want God geeft het leven, de Vader geeft het leven aan de Zoon, de Heer Jezus Christus, en die geeft ons het leven. En dat lees je dan weer in Handelingen 2, waar overigens het woord leven vervangen is door het woord geest. De Vader geeft de geest aan de Zoon. God heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort, enzovoort. Hè? En de Heer Jezus geeft die geest dan weer aan een ieder die tot hem komt. Dat is de strekking van Petrus' toespraak in Handelingen 2. Maar waar het om gaat is in bijzonder vers 38. is vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wij, ook wij, worden door de Vader aan de Zoon gegeven. Ja. En ik zal ze geenszins uitwerpen, zegt de Heer, want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dan meteen verder, en dit is de wil des Vaders, zodat u ziet dat het wel degelijk over die Vader gaat. In vers 38, ik ben uit de hemel nedergedaald, opdat, dus met als doel, niet dat ik mijn wil zou doen, maar dat ik de wil zou doen van mijn Vader dus. En we zouden toch moeten begrijpen dat de begrip Vader en Zoon hier niet van niet maar van toepassing gebracht wordt op de verwekking van de Heer Jezus uit Maria, maar er wordt een veel ruimer beeld genomen. Namelijk, de Heer wordt hier beschouwd niet als geboren uit Maria. Dat was hij wel, maar dat wordt hier niet in betrokken. Wat hier beschreven wordt, is dat hij uit de hemel afkomstig is. Op een of andere wijze. Een paar hoofdstukken eerder vind je dat ook in Johannes 3. De Heer is van boven en Johannes de Doper is van beneden. Weet u nog, dat soort uitdrukkingen. De Heer wordt geacht vanuit de hemel gezonden geworden te zijn om hier op aarde de wil van zijn zender, de Vader dus, te doen. Niet zijn eigen wil, maar die van zijn Vader. Zodat je ziet dat er bij gelegenheid toch weer verschil is, blijkbaar, anders heeft het geen zin dit zo te zeggen, tussen de wil des Vaders en de eventuele wil van de Heer Jezus zelf, als mens. En om die twee dingen gaat het dus. Hè? Het punt is dat de Heer zijn eigen wil weliswaar heeft, maar ondergeschikt maakt aan. Kijk, als je geen wil hebt, dan ben je dus willoos. En dan is het helemaal niet moeilijk om iemand anders wil uit te voeren. Zie? Dat is niet moeilijk. Maar wat moeilijker wordt het als je wel een wil hebt, maar je moet je onderwerpen aan iemand die hoger is en die zijn wil jou oplegt. Dat wil zeggen dat je beperkingen worden opgelegd. En dat je niet kunt doen wat je wil, omdat je iemand anders wil moet uitvoeren. Hier lezen wij dus dat de Heer zijn wil ondergeschikt maakt aan zijn hemelse Vader. Zie? En met opzet vermijd ik nu de uitdrukkingen die wij in ieder geval kennen uit Hebreeën hoofdstuk 10. De uitdrukking, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Gemakshalve wordt die uitdrukking uit Hebreeën 10 toegepast op de, wat men noemt de incarnatie, de menswording, van de Heer Jezus in zijn onwandeling op aarde. En dat is jammer, niet omdat het niet klopt. Het klopt namelijk. De Heer kwam hier op aarde om Gods wil te doen. Maar het punt is dat de uitspraken in Hebreeën 10 niet spreken over zijn komst hier op aarde, maar spreken over zijn opstanding uit de dood. En bij die gelegenheid, lees het verband maar in Hebreeën, bij die gelegenheid zei hij, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In zijn opstanding, als de opgewekte, als de Messias enzovoorts. En toen heeft God hem gesteld tot zoon. Toen zei hij, oké, ik zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Ik vertel het nu heel kort, omdat ik een beetje buiten Marcus 14 vind vallen eigenlijk, dit soort dingen. Maar ze zijn belangrijk genoeg. Als met name de uitdrukkingen uit Hebreeën 10... over hier ben ik om uw wil te doen, o God, als men die toepast op de menswording en het leven van de Heer Jezus op aarde, dan is men heel die gedachtegang uit de Hebreeënbrief weer kwijt. Nou raakt men die gewoonlijk al veel eerder kwijt. Want die brief aan de Hebreeën spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Dat is net zo goed als de zoon waarbij hij uitvoering geeft aan de wil des vaders. Maar nu in zijn positie, in een positie die hij niet had op aarde, namelijk in de positie van Messias. En op aarde was hij dat nog niet, de Christus. En in ieder geval, zwart op wit en binnen het kader van de Hebreeënbrief, hij geeft nu uitvoering aan de wil van God in zijn positie als hoge priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En Hebreeën 7 legt omstandig uit dat hij op aarde geen hoge priester was. Zelfs niet na de ordening van Aaron, maar ook niet na de ordening van Melchizedek. Hij is in die positie gekomen toen hij werd opgewekt uit de dood. En God begroette als het ware. Ik moest even aarzelen om, zeg ik dat zo goed. En zei, bij mij komt altijd die uitdrukking boven, dames en heren, daar ben ik weer. Maar die uitdrukking, die speelt pas een rol in zijn wederkomst. Dames en heren, daar ben ik weer. Want zijn opstanding was niet openbaar voor de wereld. Zijn opstanding was gericht op God zelf. God wekte hem op. En hij zei toen, hier ben ik om uw wil te doen. En toen zei de vader, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, dat is psalm 2. Dan wel psalm 10, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. En toen de Heer opgestaan was, zei hij tot zijn discipelen, eind van het Matthäus evangelie, meen ik. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar ook die is ontleend aan psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, eerst te bidden voor uw vijanden. En opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Het volgende vers is dan, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij doet nog steeds de wil van God. Of weer, om het nauwkeuriger te zeggen, in zijn opstanding, maar dat is in een andere positie dan in het verleden. In het verleden was hij de knecht des Heeren, zo heet dat. En tegenwoordig is hij de erfgenaam, de Heer des Huizes. Maar over die wil gaat het, hè. Bij gelegenheid zegt hij ook, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Zo van, ja, ik kan nog wel bidden, laat het aan mij voorbij gaan. Maar daarmee zegt hij hoe hij er zelf voor staat, wat hij ervan vindt of wat zijn eigen wil is. Maar tegelijkertijd onderwerpt hij zich aan de wil van God. En zo hoort het natuurlijk ook. Nou ja, Petrus zegt in een van zijn brieven, de eerste brief zal het wel zijn, de eerste Petrusbrief, dat de Heer Jezus Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten, namelijk door te lijden. En dat is altijd een moeilijke uitspraak. Moeten wij dan zo nodig lijden? Maar de betekenis is eenvoudig genoeg. Lijden en lijdzaamheid, ik heb u dat al vaker uitgelegd, hoop ik, heeft van doen met onderwerping aan. Aan het hogere, aan het krachtigere. En dat voorbeeld heeft de Heer ons nagelaten. En het bracht hem inderdaad ook lichamelijk lijden. Dat heeft het Petrus trouwens ook gebracht. En mocht het ons overkomen om dezelfde redenen, dan zijn we ook daarin navolgers van Christus. En volgen wij zijn voorbeeld na. Maar het algemene voorbeeld is simpelweg dat van onderwerping aan de wil van God. En in de praktijk betekent dat onderwerping aan het woord van God. Want de wil van God kun je niet kennen als je het woord van God niet kent. Een onderwerping aan de wil van God gaat niet buiten onderwerping aan het woord van God om. Sommigen maken de route wat korter en vermoeien ons niet met het woord van God, maar vertellen ons meteen wat de wil van God is. En daarom noemen ze zich bij gelegenheid ook profeten. En als je ook de wil van God aan anderen wil opleggen, kun je een cursus volgen voor profetie. Zeker. Niet zo lang geleden een advertentie van gelezen. Dat kan. Het kost een paar centen. Toen maar. Maar zo werken die dingen niet, hè? Het is net als wat Romeinen 12 zegt. Wij zouden onze lichamen stellen tot heilig offer. Dat is ook wat de Heer Jezus deed. In zijn opstanding. En hij deed het in zijn positie van hoge priester. En daarom kan het niet slaan op zijn kruisiging. Want toen was hij geen hoge priester. En de Hebreeënbrief zegt, Christus is hoge priester sinds zijn opstanding. Maar een hoge priester moet wat offeren. Dat is ook wat hij gedaan heeft. En toen zei hij, zie, hier ben ik, om uw wil te doen, o God. Hij offerde zichzelf, staat er. Ja, dat is wat de Bijbel leert. En wij zijn daarin zijn navolgers. Eigenlijk, wij zijn daardoor mede geofferd, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Dat is de echte Bijbelse gedachtegang. Hè? En in zijn omwandeling op aarde hebben wij van toen niet met een priester, wel met iemand die de woorden Gods bewaarde, wel met een profeet, maar ook met een mens. Ik slikte het woord gewoon nog in, maar de Bijbel zegt dat hij dat was. Hij is desgelijks, net als u en ik, zegt Hebreeën 2, vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. En in het handboek Brandpunt Bijbelscholen staat, er wordt gezegd dat de Heer waarlijk mens was. En waarom ik nou stop? Omdat ik me nu ineens daar afvraag of ze daar spijt van hebben dat ze dat er ooit ingezet hebben. Maar, want ik begrijp die dingen echt niet. Dat vinden zij ook, dat ik het niet begrijp. Maar dat geef ik zelf meteen toe. Ik begrijp die dingen. Maar dan moet zo nodig bewezen worden dat hij waarlijk mens was. En wat zijn dan de bewijzen daarvoor? Nou, omdat hij kon lachen. Die is minder sterk. Iets sterker is omdat hij kon huilen. En omdat hij kon leren. Hoewel ik me dat altijd nog afvraag of een mens kan leren. Maar goed, we moeten niet te cynisch maken aan het eind van de avond. Toen maar weer, hè. Die was niet serieus bedoeld. Maar vooruit maar weer. Ja, maar hij was waarlijk mens. Ja, precies. En daar gaat het om. Daartoe was hij op aarde gekomen. Anders kon hij ook niet uit de mensen genomen worden, zoals Hebreeën 5 zegt, vers 1. Maar dat vers heeft ook erg geleden door de schriftverklarers. Dan zeggen ze, ja, maar dat gaat niet over Christus, dat gaat over Aaron. Elke priester uit de mensen genomen wordt gesteld bij God voor de zaken die dan voor de mens te doen zijn. Maar als je het schriftgedeelte leest, dan weet je dat het over de Heer zelf gaat. Ja, echt wel. Maar dat wil men weglaten omdat men eraf wil van dat hij uit de mensen genomen werd. Wat toch vreemd is, want je komt er niet omheen dat hij mens was. En zeker als het tegen kerstfeest loopt, dan weet je dat weer zeker, hè? Toch? Daarna wordt het moeilijker altijd, ja. Januari is altijd een lastige maand, hoor, wat dat betreft, hè. Maar hij had een wil. En die wil was heus niet om zich over te geven aan die aan de vijandschap van zijn eigen volk, uiteraard. Moest hij dan van goddelijke macht gebruik maken om ze tegen te staan? Dan zeg ik nee, hij had ook gewoon als mens, zonder van goddelijke krachten gebruik te maken, had hij gewoon kunnen vertrekken. Waarom ook niet, denk ik nu. Hij wist de weg. Toen maar weer. Maar dat is nou verder ons onderwerp niet. Waar het maar om gaat is dat terwijl de Heer worstelt. Ja, ik moet u wat anders zeggen. Dat de Heer hiermee worstelde, suggereert bovendien. Ik zeg alleen suggereert, maar ik denk dat het volkomen juist is. Namelijk dat hij in staat geacht moet worden. Ik zeg het veel te vaag, ik moet het concreter zeggen. Dat hij blijkbaar in staat was, voor mij is dat gebleken. Ik bedoel, als u mij vraagt, bewijst dat, dan ja, oké. Okay. Nou, er zijn dit de schriftplaatsen die het moeten bewijzen. Het bewijst dat hij dus op een of andere wijze eronder uit kon. En het bewijst dat hij dus op een of andere wijze zou kunnen een beroep doen op zijn eventueel beschikbare goddelijke hoedanigheden. Dat is in ieder geval dat de duivel, waartoe de duivel hem probeerde te brengen in de verzoeking in de woestijn. Dat vind ik het sterkste argument. En hij deed het niet. En daar komt de leer vandaan, zoals ik het van huis uit ook geleerd heb, dat de Heer Jezus weliswaar volkomen mens was, maar dat als hij zou gewild hebben, zou hij daar ogenblikkelijk afstand van hebben kunnen nemen. Dat wil zeggen, zijn goddelijke krachten gebruiken enzovoort. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat hij als mens op aarde zou leven en werken enzovoorts. En dat moet wel, anders kon hij, lijkt mij toch niet, de positie van de mensheid als zodanig innemen. En men zou zich deze gedachte toch eigen maken, omdat het veel verklaart omtrent de omstandigheden en reacties van de Heer. Want waar het om ging, is dat hij zich dus moest beheersen. En dat hij niet buiten zijn boekje kon gaan, dat hij zich moest beperken tot. En dat is wat hij deed. En dat is ook de strekking van Johannes 5 en 6, waar ik net even was. Zijn beperking. Later, in de brieven, wordt gezegd dat hij zich nu ook beperkt. Maar op een ander niveau. Namelijk dat hij zich heeft overgegeven. Het begrip houdt beperking in, dat leg ik een andere keer wel weer uit, hè. Maar dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Hij beperkt zich in zijn tegenwoordige werk tot de bouw, Ben de zoon de bouwer, tot de bouw van de gemeente. Zoals zij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat is wat hij nu doet. In onze dagen daarbij wel degelijk gebruik makend uiteraard van zijn goddelijke natuur. En als in hetzelfde, want ik ben hier nou toch, als in hetzelfde Brandpunt Bijbelschool handboek, zal ik maar zeggen, dan de godheid van de Heer Jezus bewezen moet worden. Ja, dan die bewijzen. Ja, die als het niet anders is, geloof ik er dus niet in. Die bewijzen, die houden ongeveer in, hij deed wonderen. Maar daarbij heb je dan ook de goddelijke natuur van Mozes en Elia en Elisa en al die andere lui aangetoond. Dat is niet zo. Heb je dat niet aangetoond, dus heb je dat nu ook niet aangetoond van de Heer Jezus. Toch? Je hebt hooguit aangetoond dat hij een profeet was en een leraar van God gekomen, omdat niemand zulke tekenen kan doen zo God niet met hem is. Dat bewijst niet zijn godheid als zodanig. Begrijp je me goed? Ik twijfel niet aan dat hij aanspraak kon maken op een goddelijke, nou ja, hoe moet je het zeggen, goddelijke autoriteit, goddelijke krachten, natuur, dat woord natuur probeer ik te vermijden, want de Bijbel zegt juist dat hij dat afgelegd had, maar dat hij het zou kunnen claimen op een of andere wijze, ja, blijkbaar wel, maar dat is nou juist wat hij niet gedaan heeft, dus kun je uit zijn werken per definitie niet zijn godheid bewijzen. Als hij dat wel kunt, dan is hij niet trouw geweest aan zijn roeping. Hebben jullie die nog? Het is allemaal niet zo moeilijk. En of het in strijd is met gangbare theologie, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. En voor zover ik wel een idee heb, mijn idee is altijd geweest dat gangbare theologie altijd in strijd is geweest met gangbare theologie. Het spreekt zichzelf altijd maar tegen. Dat is het probleem wat ik er altijd mee heb. De ene keer is het dit verhaal, de andere keer is het dat verhaal, maar inwendig en onderling komt het niet met elkaar overeen. Het is niet consistent, heet dat. In de Bijbel is dat wel. In de Bijbel loop je tegen zulke problemen niet op. Hier vind je de mens, Jezus van Nazareth, op het diepste punt en het belangrijkste punt van zijn loopbaan. En hij ziet het tegenop. voorzichtig uitgedrukt. En het enige wat dan overblijft, hij had kunnen vluchten. Naar het buitenland, maar hij had kunnen vluchten in, terug naar waar hij tevoren was, om zo te zeggen. Laten we het dan maar zo uitdrukken. Want zo was het, hij had maar hoeven kikken en dan zouden al die engelen daar... Nou ja, dat zei hij bij zijn... Of dat werd gezegd bij zijn verzoeking in de woestijn. Het wordt niet ontkend. En hier bad hij. En of het geholpen heeft. In Lucas 22 worden deze dingen beschreven. Met dezelfde woorden. Lucas 22 vers 42. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan staat er... En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En dat is dan toch verhoring van het gebed. En dus hij is verzocht geweest, net als ieder ander, dat hij daarbij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. En dat hij vertrouwd heeft op zijn opstanding uit de dood. Wat dacht hij van Psalm 23? Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Door, niet in, door. Want dat is wat er staat. Een dal van de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat in de zin van, de Heer zal hem daaruit leiden, uit de dood. Maar de weg ernaartoe, ja, dat is een heel ander ding. En daar gaat het hier over, uiteraard. En ik weet wel, dat is niet voor iedereen allemaal gelijk. En of we ons daarin kunnen inleven of niet, weet ik ook niet. Misschien is het maar beter van niet. Maar het zal onze ogen niet sluiten voor de positie waarin de Heer hier zich bevindt. Hij hervat zich duidelijk. Hierna is sprake van zijn gevangenneming. En dan heeft hij alles wel weer onder controle, naar het zich laat aanzien. Ook wanneer hij verhoord wordt, dan weet hij te zwijgen en te spreken eventueel, waar dat eventuele functie zou kunnen hebben. Maar dit hier is het dieptepunt. Ja, geografisch ook, maar ook in zijn omwandeling. Meer daarover de volgende keer, want ik praat alweer ver over mijn tijd heen. En ik had zulke goede voornemens, maar u weet mijn wil. Het gaat niet altijd zoals ik wil. Doe maar, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. En dat wij in alle vrijmoedigheid u onze Vader mogen noemen. Omdat u het bent die ons gegeven hebt. Het leven en de onverderfelijkheid en alles wat daartoe behoort. We danken u dat we mogen leven uit uw hand. Omdat u ons geeft. Niet omdat we iets verdiend hebben, maar omdat u genadig en barmhartig bent. U hebt ons getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gij hebt ons ook niet onwetend gelaten, maar u hebt ons willen inwijden in uw plan, in uw werk, in uw woord en daarmee in uzelf. U hebt ons een plaats gegeven ook in die gemeente, dat lichaam van Christus dat delen zal in die heerlijkheid en het erfrecht van uw geliefde Zoon. En we danken u dat we ons dat bewust mogen zijn. En dat ook wij door dit leven mogen gaan, in de eerste plaats in onderwerping aan u. Opdat ook uw wil in onze levens geschieden zou. En wij uw wil als de wil van onze Vader zouden volbrengen in de dagen die ons over zijn in het vlees. Daarom dragen we onszelf aan u op. En doen een beroep op de kracht van uw genade, opdat wij in die kracht mogen wandelen, waardig den Heere. Amen.